Heer Jezus, u bent aan het kruis gegaan. Waarom hebben de mensen u toen zo pijn gedaan? Ik wou een zonde dragen, ik wou de pijn doorstaan. Voor alle stoute dingen die jij ook hebt gedaan. Ja, ik werd ziek om jullie te genezen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u het deed voor mij. Ik wil altijd bij u blijven, u maakt mijn hart zo blij. Dus laat ons samen spelen in het hemels koninkrijk. Wat God ons heeft gegeven, dat maakt ons leven rijk. Wat God ons heeft gegeven, dat maakt ons leven rijk.
Nee, het laatste regeltje is het net iets anders dan die andere twee couplets. Dus ik probeer het couplet even zo. Maar... ja.
Van strijd en zorgen kijken wij naar u omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop. Ook al zijn er 1000 vragen, al begrijpen wij u niet. U blijft ons met liefde dragen, u die alles overziet. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. Heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht. Mens als wij voor ons gebroken. In de allerzwartste nacht. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft u aan ons beloofd.
want anders u alleen. Leid ons door het leven heen. U heeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft u aan ons beloofd. Niemand anders u alleen. Leid ons door het leven heen.
Lastig, want je moet echt goed opletten wie wat doet inderdaad. Ja.
En toen deed Bert ook nog de tweede stem erbij, dus maar ook gewoon.
Ja.
En Wouter? Nee, Wouter was dat.
Oh, ja.
Van het mannenkoor dat we daar.
Ja, bij het laatste deel.
Ja, bij dit
soort
vrij, ja.
Laatste, ja, ik ga zo tegen. Ja,
maar jij speelt ook anders als Elise, volgens mij. Heel duidelijk qua inzet. En het was bij haar soms een beetje zoek, maar het kwam ook een beetje.
Ja.
Het was meer hoek.
Nee, ik ging altijd een beetje, als de gemeente nu ook weer mee is, wil ik best wel inkleuren door een meer boven te zitten. Als de gemeente het geluid niet meer even hebt, dan zijn wij juist.
Ja, dan moet je niet veel doen.
Dan moet je dat doen.
Nou, is deze wel bekend. Maar daarom is handig dat wij er zijn. Thank you.
Goedemorgen, gemeente. Broeders en zusters, kinderen, gasten in ons midden, allen hartelijk welkom in deze dienst. Ook welkom kom aan de mensen die thuis via de livestream met ons verbonden zijn. Mijn naam is Joop van Bellen. Voor de volgende mededelingen verzoek ik u voor zover mogelijk te gaan staan. Op donderdag 4 april, jongstleden, is overleden onze broeder André Charité in de leeftijd van 83 jaar. De dienst van woord en gebed wordt gehouden op donderdag 11 april aanstaande om 11 uur in dit kerkgebouw, waarna omstreeks 12:30 de begrafenis zal plaatsvinden op de Essenhof. Voorafgaand aan de dienst is er van 10:00 tot 11:15 gelegenheid de familie te condoleren. Op 5 april, afgelopen vrijdag, is overleden dominee Dingeman Kwant. De dienst van woord en gebed, met aansluitend in besloten kring de begrafenis, vindt plaats op vrijdag 12 april om 12:30 in de Opstanderskerk in Houten. En voor hen die daarvoor een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Voor anderen is deze dienst online mee te beleven via www.kerkdienstgemist en dan de Opstandingskerk Houten. We zingen nu staande een toekomst vol van hoop van Selah. De kerkenraad heeft de volgende mededeling voor u. Vanmorgen is dominee W.P. de Groot uw voorganger. Welkom, dominee. Vanmiddag hoopt dominee Robert Jans, onze eigen predikant, ons voor te gaan. En aansluitend aan deze dienst is er weer een nawoord. Deo Valente volgende week gaat in de morgendienst dominee Robert Jansen voor. In deze dienst zal de heilige doop bediend worden aan Fleur Jacobsen. Indien mogelijk aan Veerle Smittenaar, Roosie van de Kooi en Dina Burggraaf. De middagdienst, waarin dominee M. van Heiningen hoopt voor te gaan, begint dan om 4:00 middags. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en voor ons kerkverband. We willen deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 103 uit het liedboek, de versen 1, 6 en 7. De kerkenraad wens u een gezegende dienst.
Wij hebben een ogenblik van stil gebed. En ook verheffen we onze harten tot God om samen nu te belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en nooit loslaat wat zijn hand begon. In de naam van deze God mag ik u en jullie hier en waar u met ons verbonden bent thuis groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader door zijn Zoon Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We gaan verder met het zingen van een lied dat eigenlijk nog de vreugde weerspiegelt van het paasfeest. Jezus leeft en ik met hem, dat is ook de boodschap die we straks ook zullen overdenken. Het is uit gezang 217, alle vier de versen.
Thank you.
Wij luisteren naar de leefregels van onze God. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 51, het vijfde vers. Wij horen hoe God eens zijn geboden gaf en wij proberen die ook in ons eigen leven toe te passen om dankbaar voor zijn aangezicht te leven. Eens sprak hij tot zijn volk: ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het slavenhuis bevrijd hebt. En bij dat slavenhuis denken wij ook aan alle boze machten, de machten van zonde, duisternis en dood. En dan zegt de Heere: ik heb u bevrijd. U zult geen andere goden dienen. Dat kunnen allerlei dingen zijn waar we aan verslaafd raken. Ook aan macht, bezit of modetrends. En u zult geen eigen bedacht beeld van mij maken. Want wie dat wel doet, beeldt zich God in op zijn eigen manier. En de Heere wil naar zijn woord gediend worden. En dan zegt hij ook: u zult de naam van de Heere uw God niet misbruiken. Die naam moet gebruikt worden tot eer van God, om van hem te getuigen en van hem te spreken. En onderhoud op de Sabbat dat u die heiligt, zegt de Heere. Hij heeft in 6 dagen hemel en aarde gemaakt, maar de 7e dag rustte de Heere. Daarom heeft hij die dag gezegend en ook geheiligd, apart gezet voor ons. Opdat we aan hem en aan de naaste zullen denken. En er zijn de geboden voor ons dagelijks leven met de medemens. Eert uw vader en uw moeder vanwege de plaats die ze in uw leven hebben gekregen. U zult niet doden, want ook het leven van uw naaste verdient respect, eerbied en opbouw. U zult niet echt breken, want de Heere God vraagt trouw van ons. En u zult niet stelen, want ieder moet een goed beheerder kunnen zijn van datgene wat hem of haar is toevertrouwd. U zult er geen onbetrouwbaar getuigenis van de Heere geven. En u zult niet begeren iets dat van uw naaste is. Als we dingen begeren die niet van onszelf zijn, maar van een ander, worden we slaaf van onze begeerte en van de duisternis. De Heere wil dat we dankbaar leven. Dankbaar ten opzichte van alles wat hij gegeven heeft. De apostel Paulus zegt: u bent geroepen om vrij te zijn. Vrij van de slavernij. Gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor vlees, voor het eigen zelfzuchtig leven, maar dient elkaar door de liefde. Tot zover wat we lezen aan leefregels uit het woord van God.
Thank you.
We gaan nu samen bidden. En bij de voorbeden heb ik enkele bijzondere voorbeden en dankzegging. En ik noem de namen van degene aan wie we speciaal denken in ons gebed. We bidden voor zuster Charité en de kinderen en kleinkinderen. We denken in ons gebed aan broeder Piet den Dekker, die zijn verjaardag viert en met wie we ons verbonden weten. We denken ook aan Jaap en Lianne. En we bidden voor de voortgang van hun werk, dat de 60 bijbelvertaalprojecten die op dit moment plaatsvinden ook inderdaad zegen en vrucht mogen dragen. We doen voorbeden voor Veerle Smittenaar. Ze heeft een hersenvliesontsteking. Moet een week in het ziekenhuis blijven voor behandeling met antibiotica. En hopelijk is er herstel en kan de doop volgende week doorgaan. Maar we denken in ieder geval in het gebed aan haar. En dan denken we ook aan de kinderen van Dominique Kwant. En bijzonder natuurlijk aan Jaap en Erna. En de kleinkinderen van Dominique Kwant. Die hier lid zijn van deze gemeente. Na het overlijden van Dominique Kwant denken we aan alle die achterblijven. Maar we willen danken voor wat Dominique Kwant mocht betekenen voor ons kerkverband. Ook denken we in het gebed aan zuster Adrie van Driel. Die is afgelopen vrijdag ontslagen uit het ziekenhuis en weer naar huis gegaan. De revalidatie is goed gegaan, maar wij bidden ook voor verdere revalidatie, dat gezegend mag worden. Ik ga u nu voor in gebed. Goede God en trouwe Vader van onze Heer Jezus Christus, in de eerste plaats danken wij u dat we hier kunnen zijn. En we zijn hier als heel verschillende mensen, met heel verschillende achtergronden en misschien ook allerlei herinneringen aan de afgelopen week. En anderen misschien ook weer met allerlei verwachtingen of juist met allerlei zorgen ten aanzien van de komende week. Als we dat alles bij elkaar nemen, dan is er zoveel wat rondgaat in de ruimte van dit kerkgebouw. Het is haast niet op te noemen, maar u kent ons. En wij danken u daarvoor dat we ons bij u bekend mogen weten. In dat vertrouwen zijn we samengekomen. In dat vertrouwen willen we ons openstellen voor u, Heere. Wij danken u voor wie u bent en wij bidden u, zegen ons. Dat we met alles wat ons bezighoudt geraakt mogen worden door uw troostende aanwezigheid. En dat we geraakt mogen worden door de weg die u wijst in het leven. Ook als we verdriet hebben, wilt u ons zegenen wanneer uw woord straks opengaat. Geef alles wat nodig is daarbij. We weten dat we niets verdienen. We hebben zojuist ook dat lied gezongen na de geboden. Dat lied dat vraagt om een rein hart, een vernieuwde geest van binnen. Wilt u ons die geven? Wilt u alles wat vuil is en wat we met ons meedragen, ook weer van de afgelopen week, wat niet past bij u en bij uw geboden, wilt u dat alles wegdoen en wilt u ons zo ook reinigen door het bloed van onze heiland, Jezus Christus. Laat ook wij ervaren dat we omsloten zijn door zijn liefde, telkens wanneer we ons in geloof aan hem toevertrouwen. Heere, zegent u uw woord, maar zegen ons ook in alles wat we doen, wanneer we zingen en bidden. Laat het een ontmoeting met u mogen zijn, tot vreugde voor de gemeente, tot heil van zondaren, tot eer bovenal van u. We bidden u, Heere, voor ieder die een taak heeft daarbij. Wilt u kracht en ondersteuning geven? We bidden, Heere, voor alle die op afstand met ons verbonden zijn. Wilt u ook daar aanwezig zijn? We bidden voor de kinderen die straks in de kinderkring ook zullen samenkomen. Wilt u ook hen zegenen en de leiding daarbij sterken? En geef dan wereldwijd uw zegen over uw woord, overal waar het gebracht wordt. Wij noemen ook namen voor wie we persoonlijk willen bidden. En dan denken wij in de allereerste plaats aan zuster Charité en de kinderen en kleinkinderen. Vanwege het verlies dat afgelopen week door hen geleden is. Wilt u zuster Charité en de kinderen en de kleinkinderen geven dat ze troost mogen vinden bij u. Troost bij u, de God die zegt dat wie in Christus gelooft zal leven, ook al is hij gestorven. Geeft u kracht deze week en ook in de toekomst, in de ervaring dat u met hem meegaat en sterk hen bij alle dingen. We bidden ook voor broeder Piet en Dekker, die zijn verjaardag mag vieren. We voelen ons met hem verbonden en we bidden ook voor hem, met oog op zijn gezondheid, dat hij van u mag krijgen alle kracht die nodig is, wilt u ook in het nieuwe levensjaar zijn God zijn en zijn leven leiden. En dan denken we ook aan Jaap en Lianne. En we bidden voor de voortgang van de Bijbelvertaalprojecten op Papua. We mogen als gemeente ook het werk van de MAF daarbij ondersteunen. En daardoor ook een bijdrage leveren aan deze vertaalprojecten. Wilt u ze alle zegenen en tot zegen doen zijn van de mensen die zo door uw woord bereikt worden. We denken ook speciaal in onze voorbeden aan Veerle Smittenaar. Ze heeft een hersenvliesontsteking, ligt in het ziekenhuis. We dragen haar aan u op en we bidden voor Veerle en voor haar ouders om uw ontferming, om herstel van krachten. Geef dat artsen ook middelen vinden om de ziekte te keren en herstel teweeg te brengen. We bidden bovenal dat ze alles ook in uw hand mogen leggen en in vertrouwen op u mogen zien, want u bent de God die hun leven leidt. En als het mogelijk is, geef dan ook dat de doopplechtigheid binnenkort door mag gaan. En wilt u geven dat zij bij alles ook het ervaren dat u de God bent die hen draagt, ook in deze moeilijke omstandigheden. En laat Veerle ook door u mogen ontvangen herstel en genezing. We denken ook vandaag aan Jaap en Erna Kwant en hun kinderen in verband met het overlijden van hun vader en schoonvader en opa, dominee Dingeman Kwant. We bidden voor Jaap en Erna en voor de kleinkinderen dat zij in deze week en in het bijzonder wel op de dag van de begrafenis moed en kracht van u krijgen. Dat bij alle verdriet dat er is ook de troost van u mag doorbreken. Dat er hoop mag zijn op uw toekomst. En dat zo de begrafenisplechtigheid ook een teken mag zijn van bemoediging, uitzicht op u en op het leven dat er is bij u, Heer Jezus Christus. We willen u danken voor alles wat dominee Kwant mocht betekenen voor heel ons kerkverband. Hij heeft veel gedaan in deputaatschappen, in het adviseren van kerkraden en ook in persoonlijke contacten waarin hij mensen begeleidde. Wij danken u voor de vele zegeningen die u in hem gegeven hebt. En wij bidden, laat de komende week de begrafenisdag een dag mogen zijn, niet alleen van verdriet, maar bovenal van getuigenis, hoe u door hem gewerkt heeft en hoe u de trouwe God blijft in leven en in sterven die mee blijft gaan. We denken ook aan zuster Adrie van Driel, die ontslagen is en weer naar huis gegaan. We danken u dat de revalidatie goed is gegaan, maar we weten dat ze nog een heel traject te gaan heeft. En we bidden dan voor haar dat de verdere revalidatie ook goed mag verlopen en verder herstel mag geven. Wilt u zich over deze zuster ook ontfermen en laat zij ook kracht en bemoediging mogen vinden. Bij u alleen, want u bent de God die ook met haar mee wil blijven gaan. Zo brengen we persoonlijke noden bij u. En in onze gedachten zijn misschien meer personen op dit moment. Wilt u zich over hen ontfermen? En in onze gedachten zijn natuurlijk altijd ook de dingen die gebeuren om ons heen in deze wereld. En we denken aan hen die lijden onder geweld, onder honger, oorlog of andere nood. Heren, ontferm u. Zie om naar deze wereld en breng uw vrede. Geef vrede, Heer. Wij kunnen het zelf niet bewerken. Voelen ons vaak machteloos. Maar we leggen ook dit in uw hand. Geef vrede, Heer. Geef vrede. Ontferm u zo over ons en hoor onze gebeden. En we bidden dit alles in de heerlijke naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heiland. Amen. Dan is er nu het moment van de dienst van het offer. En ik wil degenen die zich hebben opgegeven van de kinderen vragen om dan naar voren te komen. Dan wordt het dus gecollecteerd. En als lied bij het offer zingen we gezang 218. Ook over de opstanding van Jezus. En ook dat goede daden, hoe we ons leven aan hem wijden, dat die altijd hier op aarde gezegend worden. Dat is dan gezang 218, vers 1, 5 en 7. En daarna is het moment voor de kinderen. Het kinderlied, dat is: Vertel me eens, Heer Jezus, van Ellie en Rickert. En daar, dat gaan we nu zingen. Wij gaan luisteren naar de Bijbel. En er wordt gelezen op deze eerste zondag na het paasfeest uit 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18. Het is een gedeelte waarin de boodschap van Pasen doorklinkt, maar ook wat dan een van de heerlijke, geweldige gevolgen zijn, vruchten van het paasfeest. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13 tot 18, straks is het ook het uitgangspunt voor de preek.
Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.
We zingen straks als antwoord naar de verkondiging uit opwekking nummer 71. Jezus leeft in eeuwigheid. Een tijdje terug vond ik een oude doos, de rouwkaart van een overleden familielid, lang geleden. Jaren terug al, overleden, begraven. Maar opvallend was op die oude rouwkaart, die brede zwarte rand eromheen. Zoals je die vroeger heel vaak zag. Die zwarte rand is tegenwoordig veel dunner geworden. En vaak is die ook niet zwart meer. Grijs. En soms zelfs nog weer vermengd met allerlei zachte tinten die het geheel wat aangenamer moeten lijken wanneer je het leest. De kaarten zijn gekleurd geraakt. Meegekleurd zou je kunnen zeggen met de kleding van het personeel dat ik bij uitvaarten jarenlang bezig heb gezien. Ik heb er geen bewijs voor. Maar vermoedelijk heeft dat alles te maken met de trend om de dood wat normaal te maken. Te verzachten zo mogelijk. Want dat is wel iets wat je in deze tijd vaak tegenkomt. De bekende predikant Tim Keller, die zegt in een preek dat hij in zijn eerste gemeente te maken kreeg met de traditie dat hij vaak erbij moest zijn wanneer de kist gesloten werd. En vaak hoorde hij dan iemand zeggen: wat ligt hij of zij er toch mooi bij? En die opmerking, wat ligt hij er mooi bij, dat heeft hij ervaren als iets om de harde dood toch een beetje te verzachten. Hetzelfde kun je ook zeggen van allerlei pogingen die gedaan worden om de dood te normaliseren. Mensen zeggen dan, de dood hoort er gewoon bij. Je moet dat aanvaarden. Het is een stukje van het leven. En sterker nog, de volgende stap kan dan zijn, de dood. Ja, die moet je gewoon accepteren dat het moment gekomen is. Dat moet je zelf gaan handelen, want je weet zelf wel als je leven voltooid is. Maar de vraag is natuurlijk, klopt dat? Spreken over voltooid leven, spreken over het hoort erbij. De Bijbel doet anders en zegt de dood is niet normaal. Sterker nog, de dood is abnormaal. Storend, ontwrichtend, gewelddadig. En je moet hem ook niet willen normaliseren. Nou, dat doet Paulus ook niet. Ik kan Bijbelhoofdstukken noemen waar duidelijk blijkt dat hij de dood als een tegenstander, een vijand ziet. Niet normaal. En Paulus blijkt ook nergens de emoties te verbieden die rond de dood er zijn. Het verdriet, de heftige bewogenheid, hoe je een stuk pijn ervaart. Nee, dat drukt hij absoluut niet weg. Maar wat Paulus wel doet in het gelezen gedeelte, dat is dat hij zegt, die emoties, die pijn, dat verdriet, dat mag niet het laatste woord hebben. Laat uw verdriet niet zonder hoop zijn. Je zou kunnen zeggen dat dat in de tekst eigenlijk de kern is waar het om gaat. De tekst is het gelezen gedeelte, zoals we dat zojuist gehoord hebben. Maar als kern is het toch wel het slot van vers 13, dat we niet bedroefd zullen zijn, zoals de anderen die geen hoop hebben. In Thessalonica zijn gelovige mensen gestorven, leden van de gemeente, en dat geeft altijd een schok. Ik heb het meermalen meegemaakt ook, dat je bij een plotseling overlijden, dat merkte dat er ontroering, een schok was in de gemeente. Maar eigenlijk altijd, wanneer er iemand die je kent overleden is, dan raakt dat je. Dan verstilt dat op een gegeven moment. Hier is echter meer aan de hand. Want het waren mensen die Jezus lief hadden. Die in geloof hem aanvaard hadden. Het waren mensen die in zijn wederkomst geloofden. En dan hun redding in heerlijkheid voltooid zagen worden. En dan toch, ze zijn gestorven. Terwijl ze Jezus' komst verwachten. Ergens klopt dat voor hun gevoel niet. De mensen in Thessalonica die denken, die overledenen, zullen die straks als Jezus' komst er is, dat moeten missen? En nu wil Paulus die verwarring wegnemen. Dit verdriet past niet bij christenen. Alsof ze alles kwijt zijn bij de dood. Alsof het graf het laatste woord is en Jezus' wederkomst gemist moet worden. Dit doet geen recht aan het geloof dat Jezus gestorven is en opgestaan. Ook in Thessalonica hebben ze gehoord die boodschap van Pasen. Dat Jezus leeft. Dat is een blijvende boodschap. En als Jezus leeft, als hij vol is van leven, dan geldt dat toch ook voor zijn volgelingen. Zijn leven, hun bestaan is opgenomen in het eeuwig leven. Ergens anders zegt Paulus van zichzelf dat daardoor voor hem het sterven zelfs winst is met Christus zijn. En hier gaat hij nog op een andere manier het uitwerken in de richting van de grote opstanding die nog zal komen. Maar eerst leg ik even de nadruk op wat die tekst, dat slot van vers 13 zegt. Heb geen verdriet zoals de anderen. En die anderen, dat zijn de heidenen. Daar was geen geloof in een levende toekomst. Men zag eigenlijk overledenen wegglijden als schimmen in het dodenrijk. En laat het dan duidelijk zijn, Paulus die geeft geen verbod op verdriet. En hij verbiedt niet de emoties buiten te sluiten. Maar de pijn en de tranen mogen niet het laatste woord hebben. Zeker pijn en tranen, die zijn er. De dood is niet normaal, abnormaal zelfs. Maar het is ook niet normaal en zelfs abnormaal voor een gelovige om te doen alsof dit echt het einde is en alsof dat alles nu ophoudt. Dan doe je net als de heidenen. Die geloven ook dat er niets anders is dan schimmen in het dodenrijk. En dan negeer je Jezus. Dan geloof je niet meer in Pasen. Jezus heeft de dood overwonnen. Dan blijft er altijd hoop. Nee, geen hoop in de zin van ik hoop dat het toch nog wel goed komt, je weet maar nooit. Nee, hoop als die geheime kracht die ergens je gedachten altijd weer in één richting trekt. Zoals een magneet. Je ijzerveilsel ordent en in één richting sorteert. Zoals wat God doet met de hoop als die over zijn toekomst spreekt. Dat trekt je aandacht, je intenties, heel je bezig zijn altijd toch in één richting, namelijk de richting van Jezus. Die er is, die er was en die er zal zijn tot in eeuwigheid. Hij is gestorven, maar hij is ook opgestaan. En juist dat laatste geloof, het geloof in het leven, mag je ook delen voor jezelf. Als je in Jezus gelooft, dat geldt ook voor diegene die in Thessalonica gestorven zijn. Het geldt ook voor ons. Alle die in Jezus geloven, die zullen deel hebben aan zijn dood, als ze ontslapen, maar ook aan zijn opstanding die later volgt. Ook aan het eeuwige leven. Ja, ik heb me afgevraagd of Paulus dat niet duidelijk genoeg gezegd heeft, of was het misschien voor de jonge christenen te veel tegelijk om te kunnen bevatten. In ieder geval hebben ze zich nooit volledig gerealiseerd wat de consequenties zijn van de belijdenis van Pasen. De consequentie is dat door Pasen voor alle die Jezus geloven, altijd Jezus als een levende werkelijkheid er is die hen omsluit. En bij het graf van hen die Jezus willen volgen, mag je altijd zeggen, we zien de dood, maar we weten dat zij die in Christus gestorven zijn, bij hem geborgen zijn. En ze mogen leven met Jezus in heerlijkheid. Veilig in Jezus' armen en veilig aan Jezus' hart. Toch nog even verder, die vraag van de Thessalonicenzen. Ja, achteraf vinden wij het misschien een beetje een domme vraag, maar Paulus moet er hier wel op reageren. Die mensen die gestorven zijn, die verwachten dat ze de wederkomst van Jezus zouden meemaken. Ze keken er naar uit. En zou je volgens de Thessalonicenzen moeten zeggen, ach, Jezus komt voor hen te laat. Ze zijn al verdwenen in het graf. Nou, om die reden geeft Paulus nog wat anders door. Hij zegt in termen van een heel wonderlijk visioen eigenlijk het volgende. En de woorden klinken ons een beetje wonderlijk in de oren, maar u moet bedenken, dit is een bepaalde taal die de Joodse lezers van die tijd goed kenden. Wij noemen dat achteraf met een geleerd woord apocalyptische taal. Ja, dat is een soort hulpmiddel. Wij, levend in de aardse tijd, wij kunnen ons eigenlijk geen voorstelling maken van wat eeuwigheid is. Wij kennen onze dimensies van ruimte en tijd. Maar eeuwigheid, wat is dat? Wie in Christus gestorven is, heeft er deel aan. En zal er ook nog meer in gaan delen. Maar eigenlijk moet je een bijzondere taal daarvoor hebben, een aparte taal om dat te vertellen. Nou, dat is dus die taal van wat ik daar zo even noemde, de apocalyptische woorden. En zo moet je dat ook zien als een hulpmiddel om het een beetje te kunnen begrijpen. Het klinkt een bazuin. Zoals op de nieuwjaarsdag van het Joodse volk. Een nieuwe tijd begint. En bij het jubeljaar. Een aankondiging dat God ingrijpt om de dingen recht te zetten. En het een volgt heel snel op het ander. Een machtige engel roept, nu is het tijd. En Jezus daalt af naar de aarde. Er zal een geweldige vreugde zijn bij de mensen die hem daar verwachten. Eindelijk een ontmoeting met onze Heer en Koning Jezus. En de gestorvenen, die vertrouwend op Jezus zijn ingeslapen. In Thessalonica denken ze, die zijn er niet meer. Maar nee, ze zijn er wel ineens. Ze zullen uit de graven opstaan als een machtig leger. En ze snellen Jezus tegemoet. Ze zijn er zelfs de eerste die bij hem zijn. Een voorhoede, een eregarde. En wie nog niet gestorven is, wie nog leeft, dat wordt dan in de tekst genoemd de overblijvers. Het lijkt wel alsof Paulus een beetje speelt met die gedachte van wie komt nou achterop? En wie loopt voorop? De achterblijvers. Ja, eigenlijk zijn degenen die nog op aarde zijn de achterblijvers. Niet de mensen die in het graf verdwenen zijn. Die gaan dan voorop. En de achterblijvers, die mogen mee. Het lijkt alsof Paulus toch met dat woordspel een beetje wil zeggen, je moet niet praten over vooropkomen en achteroplopen, vergeten raken of er nog bij mogen zijn. Nee, dat zijn verkeerde termen. Het belangrijkste is dat je erbij bent. Dat wie in Christus gelooft, er ook bij mag zijn. Er zit ook altijd een appel in. Of je werkelijk je boodschap van Pasen gelooft. Maar dan in al zijn consequenties ook. Dan staat er, degenen die uit het graf worden opgewekt, ja, die zullen meegenomen worden op de wolken. Jezus tegemoet. En dat zal alles overtuigen, alles overstijgen van onze begrippen van tijd en ruimte. Het belangrijkste is één ding, we zullen samen met Jezus zijn. Eén met hem, met zijn dood en met zijn opstanding in een nieuwe hemel en op een nieuwe aarde. Aarde, ja. Vraag nog even verduidelijking in die tekst, want Het lijkt alsof dat grote leger dat uit het graf verrijst en de anderen die Jezus tegemoet gaan, alsof die op de wolken zijn en dan de hemel ingaan. Maar dat is toch niet letterlijk zo bedoeld? Ja, er zijn sommige christenen, en met name in Amerika zijn die groepen er, die zeggen dat is letterlijk een opneming van de aarde van mensen die alvast naar de hemel gaan. Maar er staat in vers 15 een woord, en ik moet toch wel weer een moeilijk woord weer noemen, en dat is het woord parousie. Waar de parousia-gemeenten naar genoemd zijn, parousie. En dat is niet een ingang in de hemel, maar parousie was een woord voor een bijzondere komst in die tijd van een generaal of van een keizer of van een koning. En die trok dan zegevierend naar de stad, die zijn vaderstad was, om de overwinning te vieren. En dan kwam die eraan. Maar als die in de buurt kwam, dan is er vanuit de stad een aantal mensen die hem al tegemoet komen. De commissie van ontvangst, zou je kunnen zeggen. Om hem binnen te halen in de stad. En daarna trekken ze met hun koning of hun generaal, die ze verheerlijken, juichend de stad binnen. Zo zijn de mensen die uit de doden opstaan en de levenden die nog achterbleven en overgebleven zijn, samen de mensen die Jezus op de wolken tegemoet snellen, met vaart, Jezus tegemoet, maar niet om op de wolken mee te gaan met Jezus, maar om met koning Jezus nu binnen te trekken, als het ware in de stad waar de koning of de generaal zijn overwinning zal vieren. Ze trekken met Jezus mee. Jezus haalt dus niet mensen op voor de hemel. Hij trekt met hem weer richting de aarde om in de beeldspraak te blijven. Maar liever zou ik zeggen, Jezus gaat zijn rijk vestigen waar hemel en aarde in elkaar schuiven. Daarom spreken we over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Dat is de toekomst. En we moeten dat beeld goed in de gaten houden, dat Jezus op deze manier laat zien in zijn woord dat hij komt om een totaal nieuwe schepping te brengen. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet om mensen weg te halen van de aarde, maar om de hemel en de aarde te laten samenvallen. En dat is een rijk waarin mensen gered zullen zijn. Volledig. Maar het is ook een samenleving. Het is ook een gebeuren dat de hele kosmos, de hele schepping omvat. Heil, redding, herstel naar alle kanten. In alle richtingen. Ja, misschien is de taal die hier gebruikt wordt wat vreemd. Bezuin, aartsengel, triomfantelijke binnentocht. Maar laat de bedoeling duidelijk zijn. Als Jezus zijn reddend werk voltooit, dan komt hij om menselijke individuen mee te nemen. Dan is niemand vergeten. En dan komt hij ook om met hen een nieuwe schepping te realiseren. En dat is eigenlijk in de opstanding van Jezus al begonnen. De nieuwe schepping. En laten we dan, als we dat dan gaan toepassen op onszelf, zo doen dat we twee dingen goed vasthouden. Dat is vooral de les van dit gedeelte. Punt 1. Niemand die Christus kent, wordt dan vergeten. Alle die aan Jezus toebehoorden zijn bij hem bekend. Ze zijn niet als de overledenen waarvan je op kerkhof alleen een paaltje vindt, een nummer. Niemand weet wie het was. Naam onbekend. Het graf van de onbekende soldaat bijvoorbeeld. Jezus kent alle die hem toebehoren. Hun identiteit wordt bewaard. En ik zeg dat met nadruk omdat er tegenwoordig mensen zijn die, ja, misschien ontkennen ze niet dat er leven na de dood is, maar het leven na de dood, dat is een beetje vaag. Dat is dat je als een druppel verdwijnt in een grote oceaan, en dan ben je nergens meer. Dat zegt het evangelie niet. De Bijbel zegt dat we niet anoniem verdwijnen, ook al staat er zelfs misschien geen naam op ons graf. Maar de Bijbel zegt dat deze mens, die u bent, en die jij bent, en die ik ben, dat deze ene concrete mens erbij zal zijn. En bij het graf van een christen kun je dan altijd zeggen, hij of zij
is bekend bij God. Omringd door zijn nabijheid. Opgenomen in zijn zorg. Levend met Christus in eeuwigheid. Deze ene mens wordt nooit losgelaten door Jezus. Hij verdwijnt niet als een druppel in de oceaan. Maar hij heeft deel aan het eeuwige bestaan dat Christus voor hem verworven heeft. Door Jezus en in Jezus mag je dat geloven, dat dat gebeuren gaat. Dat is de christelijke hoop. Naar het tweede punt. Want het is tegelijkertijd ook nog iets meer. Bij begrafenissen van gelovigen, dan moet je spreken van deze hemelse geborgenheid. Bij vele begrafenissen heb ik dat ook mogen doen. We zingen er ook van, juist in liederen die rond het sterven zo veelzeggend zijn. Het lied over de hoop wat we zojuist gezongen hebben. De hoop die ons door alles heen vasthoudt, zeker. Maar bij een begrafenis moet je ook altijd dat wijdere perspectief nog in gedachten houden. Dat is het uitzicht op wat er nu nog niet is. De verwachting van Jezus' komst. Ook met betrekking tot hen die in Christus gestorven zijn, is er iets te verwachten. Het gaat ons verstand te boven, ik weet het. De geliefden die wij moeten missen, en dat gemis kan pijn doen, het zal zeker ook pijn doen, want ze zijn uit de tijd. Oude term, heel treffend gezegd, ze zijn uit de tijd. Uit de tijd naar de eeuwigheid en je zoekt naar voorstellingen, maar je kunt je de eeuwigheid als sterfelijk mens zo moeilijk voorstellen. Maar ook in die eeuwigheid is er wel voortgang. Dat is het tweede wat deze tekst zegt. Het is een voortgaan in één richting. De richting van opstanding. Het nieuwe bestaan in het koninkrijk van God. En zij die gestorven zijn. Ze zijn geborgen bij Jezus. Ze leven met hem. En tegelijkertijd moet je ook zeggen, ze zijn ook nog onderweg naar die toekomst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. God is een God die ook nog komt. In de nieuwe kerk in Delft, op het grafmonument van Willem van Oranje, staat dan in het Latijn: expectat resurrectionem. Hij verwacht de opstanding. En bij alle begrafenissen die ik geleid heb, heb ik mogen spreken over de troost die er is als je iemand in Christus armen mag achterlaten. Maar daarna moet je ook noemen de verwachting van het eeuwige leven. En bij het graf klinkt dan die geloofsbelijdenis. Ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Dat blijft toekomstverwachting. Levende verwachting voor de gelovigen, maar ook voor de toekomst. Wanneer hemel en aarde zullen samenvallen in dat wat komen gaat. Ten slotte nog een laatste punt. Het ging over hoop, of beter gezegd over verdriet. Dat tegelijkertijd toch gekleurd wordt door verwachting. Dat geeft troost en vermaning. Zijn woorden, of eigenlijk één woord aan het slot in vers 18. Dat woord kan je verschillend vertalen. Je kan het vertalen met troosten, dat dit een troostende boodschap is, maar ook dat het een vermaning is. In de oudere vertaling van 1951 is het nadrukkelijk genoemd vermaning. De nieuwere vertalingen, ook trouwens in de herstelde Statenvertaling, is het genoemd als vertroosting. En ik denk dat die vertroosting de boventoon voert. Dit is een troostende boodschap. Raak niet in paniek. Laat je verdriet ook gekleurd mogen zijn met hoop. Maar er zit ook vermaning in. Wat dat betreft is de vertaling van 1951 nog niet zo gek. Want meteen daarna gaat Paulus ook een oproep doen. Een oproep om er ook klaar voor te zijn. Vragen over tijdstippen die kan hij niet beantwoorden. Het zal plotseling zijn. Maar zorg dat je gereed staat. Dat is iets anders dan waar die Thessalonicenzen mee bezig zijn. Hoe zal het met hen vergaan? Nee, zorg dat je zelf gereed bent. Dat je een mens bent van die dag die komen gaat. Het licht dat dan schijnt. Op die dag zal er ook scheiding zijn. De scheiding tussen mensen die het licht kozen of mensen die liever in de duisternis bleven. Ja, dat komt
rechtstreeks op ons af, ook als een appel, als een vermaning zou je kunnen zeggen. Leeft u, leef ik werkelijk in dat licht? Laat ik me daardoor bepalen. Dringt het door wat Pasen betekent? En wil ik ook vanuit die boodschap blijven leven? Nee, die vermaning is niet moralistisch, maar het is vooral blijf bij de les. We zijn andere mensen. We zijn mensen die hoop hebben en daar ons leven door laten bepalen. En het is ook een oproep en een appel van ons vanmorgen. Dat we hoop hebben. Nou ja, hoop hebben is natuurlijk ook alweer een uitdrukking waar je op een gegeven moment nog wel wat bij kan vragen. Hoop hebben, is het op een gegeven moment jouw bezit? Nee, hoop is iets wat je steeds weer moet krijgen. Waar je steeds om moet bidden. Hoop is een kwestie van luisteren. Het woord van God doorgeven aan anderen. Uitspreken in je belijdenis. Daar je leven naar richten. Dat is hoop. En in die zin is de troost ook een vermaning. En de vermaning in troost. Herhaal die oude belijdenis ook voor jezelf. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En met die woorden sta je dan ineens in een onvoorstelbaar grote kring van mensen. In de hemel en op de aarde. Mensen van alle tijden, alle plaatsen, die er geweest zijn en die er nog komen zullen. En die met je meebelijden. Ik geloof. En heb je soms moeite ermee? Hoe zal het zijn? Dan zijn er de anderen om je heen die je met die geloofsbelijdenis willen opwekken. En die zeggen, zeg het maar na. Ik geloof de opstanding van het lichaam. Dat betekent, je leven staat niet ingekaderd in een dikke, zwarte rand. Maar je leven staat ingekaderd in de liefde van een levende Christus aan wie je mag toevertrouwen. En dan mag je ook geloven, waar woorden tekort schieten, dat je wel het lied mag meezingen. Het lied van deze Jezus, waarvan wij zingen, hij leeft in eeuwigheid. Zijn shalom. Dat is nieuwe hemel en nieuwe aarde en nieuwe kosmos, een nieuwe wereld. Zijn shalom wordt werkelijkheid. Amen. Wij zullen samen danken en we eindigen het dankgebed met het bidden van het Onze Vader. Eeuwige God, wij danken u voor de boodschap van dingen waarbij ons verstand tekort schiet. Maar u geeft ons woorden om er toch iets van te zien, om er iets van te vatten, om er dingen van te belijden. En we danken u dat we deze belijdenis mogen uitspreken. Ik geloof de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Laat het troost mogen betekenen voor alle die bij het graf staan, ook in de komende week. Laat het troost mogen bieden en uitzicht voor mensen die worstelen met vragen. We prijzen uw naam, dat wij in u hoop mogen ontvangen. En dan gelovig mogen zeggen, wij hebben hoop, want we hebben het gekregen van hem die leeft. Daarvoor danken wij u. Laat het getuigenis van u als levende, Heer Jezus, ook hier in Dordrecht door mogen gaan. Zegent u de gemeente, de predikant en alle die leiding moeten geven en anderen die taken hebben op verschillende manieren, dat het een getuigenis mag zijn van u als levende meester, Heer Jezus Christus. Zo bidden wij ook. En we doen het samen, denkend aan het gebed dat u ons eens leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Dan is het laatste lied uit Psalm 68, vers 10, de vers geloofd. Vers 10, geloofd zij God met diep ontzag. Groet ik ieder die op afstand met ons verbonden was in dit samenzijn. We mogen verder gaan op onze levensweg onder de zegen van onze God die in zijn naam tot u komt. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, de hemelse Vader. En de verbondenheid en eenheid door de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal. Amen.